einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Het is een aflevering die volledig op mijn lijf geschreven is.
Ja, het gaat over rosse mensen. Stel je voor, het gaat niet over rosse mensen. Ach wel, misschien is dat een interessante thema-aflevering. Ja. Over boeken van rosse auteurs.
Kan zeker.
Ja. Dus ze bestaan zeker. Maar het is een andere reden waarom dat op je lijf geschreven is, Sarah.
Ja, want we hebben 3 historische romans mee die we willen beschrijven. En ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik voel dat het toch wel diep in mijn hart zit.
Yes. We hebben daar een cheesecake voor daarbij te eten. Ja. Mega nice. En ik hoop dat ik nog een plekje vind, want mijn buik is redelijk dik aan het worden. Dit najaar krijg ik een baby.
Yay.
En mijn babymeisje heeft haar eerste boek al gekregen van tante Sarah.
Yes.
Dus dat is mega nice. Sowieso ga je er waarschijnlijk nog iets over horen, want plots ga ik er niet meer zijn.
Oei.
Ja, bij de podcast bedoelen.
Ja.
Dus we zien nog hoe dat we dat oplossen. En misschien ga je mij af en toe dan zo wat meer puffen of zo. Want
ja.
Baby's nemen veel plaats in je lichaam.
Ja, dat is het.
Ze hebben minder plaats voor je long.
Voilà, maar gelukkig is ze nu nog iets kleiner.
Voorop heb ik nog ruimte voor lucht en cheesecake, dus dat is ideaal.
Voilà. Historische romanstrees. Toch wel een van mijn favoriete onderwerpen. Thema's, focuspunten, ik weet niet, genres.
Genres,
dat was het woord. Voilà. Ik heb er 2 mee, dus als het goed is, dan begin ik graag.
Allee, Sarah, omdat dit toch echt uw ding is, moet je het doen vandaag.
Dank u. Het eerste boek dat ik mee heb heet Julia, vrijgevochten keizersdochter, van Rosita Steenbeek. Is een recent boek. Het is eigenlijk nog maar dit jaar uitgegeven, dus dat mag wel als een recent boek worden bestempeld. En het gaat wel degelijk over Julia, de dochter van keizer Augustus.
Mm-hmm.
Dat was blijkbaar zijn enige dochter. Ik was al een beetje vergeten. En het gaat enerzijds over haar leven, vrij chronologisch. Ja. En ook anderzijds zitten er passages in over de schrijfster zelf. Dus Rosita Steenbeek, die woont ook, ze is Nederlandse, maar die is ook naar Rome verhuisd. Of ze heeft daar op zijn minst een tweede woons, waar dat ze heel vaak is.
Living the life.
Ja, echt wel. Dus er zijn ook passages als ze dan bijvoorbeeld zegt, ik wandel nu over de Via Appia en ik bekijk een etalage. Zou Julia hier ook gewandeld hebben?
Dus ook in die etalage gekeken hebben.
Va.
Tidde.
Exact. Dus dat is wel een leuke combinatie, dat het hedendaagse Rome, ook hoe dat Forum Romanum nu bijvoorbeeld, mm-hmm. Gewoon een toeristische Disneyland gebied geworden is. Dus het is een mooie afwisseling. Het is nooit te veel, het is nooit te weinig. Dus dat is zeker een mooi evenwicht. Dus we leren Julia kennen, voor wie die totaal niet kan plaatsen. De dochter van keizer Augustus. Augustus was geadopteerd door Julius Caesar. Die is vermoord in 44 voor Christus.
De Iden van maart.
Voilà, 15 maart is hij neergestoken door onder andere Brutus.
Tuquoque Filimi.
Voilà.
Amai, echt, dat is dramatisch.
En dan daarna heeft het nog een hele... toch nog een kleine 20 jaar, zeker.
Toch nog even ruzie gemaakt.
Voilà. Marcus Antonius... Die werd een beetje gezien als de opvolger, maar dan Augustus die heeft dat op een subtielere manier aangepakt. En dan in 27 voor Christus is hij officieel de princeps van het vaderland en van Rome geworden. Augustus is een zeer, of predikt een beetje de stoïcijnse levensstijl. Je moet hard werken, focussen.
De Pax Romana.
Ja, voilà. En niet zoals Julius Caesar ervan pakken.
Ja.
Of Marcus Antonius pakt het er ook wel
van. Levensgenieten.
ook de man van Cleopatra in diezelfde tijd geworden.
Zo'n levensgenieter.
Ja, en Julia zelf is ook een levensgenieter.
Ach,
dus
goeders.
Augustus vindt dat niet tof. Hij is het enige kind, het enige biologische kind van keizer Augustus. En zij is geboren voordat hij effectief keizer werd. Haar mama heet Scribonia. Maar nog toen dat ze zwanger was, heeft Augustus al uitgemaakt.
Oh.
Het was dus niet zo'n diepgaande liefdesrelatie. En hij heeft wel een paar dagen na de geboorte al Julia meegenomen. En opgevoed aan het hof. Dus zij heeft
wel
nooit...
zijn verantwoordelijkheid genomen.
Ja, maar op een gemene manier. Hij heeft nooit die mama Scribonia toestemming gegeven om haar dochter te zien. Het was echt een cold cut. En hij had gewoon een dochter nodig om strategisch in te zetten. Om uit te huwelijken aan de juiste persoon. Ja, dus hij is niet echt...
geen daddy material.
Nee, maar op een of andere manier heeft hij wel een soort band met Julia, maar wel een beetje een rare band. Dus zij groeit op en zij weet ook dat ze de dochter is van de keizer, dus dat ze wel moet doen wat het volk een beetje verwacht. Voor haar eerste huwelijk wordt ze eigenlijk een beetje als een soort, ik zou denken, vergelijk daar vandaag een beetje met Beyoncé, denk ik. Echt als een superster. Ze worden een beetje aanzien als de hoop voor het volk.
Ja, echt zo'n Beyoncé mensen. En Jay-Z die voilà. Zo samen toekomen op de Met Gala.
Voilà, mega veel volk. Iedereen is op dat huwelijksfeest ook. Alle lagen van de bevolking zijn super fan. Maar die hebben vooral een goede verstandhouding. Die kennen elkaar ook. Ze zijn piepjong. Maar ze zien elkaar niet graag. Maar ze doen gewoon wat er van hen verwacht wordt. En eigenlijk is het wel relatief oké. Maar helaas sterft haar eerste man dan.
Geef je wel mee als je zegt eerste man.
Voilà, ik ervan
uit dat er nog een komt.
Ja, er was niet zomaar een scheiding. En vanaf dan wordt Julia eigenlijk telkens door haar vader aan iemand bijna geschonken als partner om altijd strategische redenen. Maar Julia zou Julia niet zijn als ze daar niet telkens probeert een beetje van onder te muizen. Op een of andere manier probeert een soort deal te hebben met die mannen. Want ja, die kenden elkaar meestal wel. Of die waren bijvoorbeeld Agrippa, was haar tweede echtgenoot. En die hadden eigenlijk een zeer goede afspraak of zo. Die hadden niets met elkaar, die waren volledig anders. Agrippa was een echte veldheer, die was ook heel vaak weg.
Dat is wel handig. Ja. Dat elkaar dan toch niet graag ziet, voilà. Is dat ze veel weg zijn.
Voilà, dan kon Julia effectief, ze had een minnaar, eigenlijk echt een liefde van haar leven. En die kon binnen die verstandhouding met Agrippa daar eigenlijk wel ook een echte relatie mee hebben. Ja. En binnen hun kringen weet iedereen dat ook. En niemand maakt daar een punt van, behalve Augustus. Die weet dat ook.
Dwazerukker.
Ja, en die probeert daar zo een beetje dat een beetje te negeren. Julia is een fantastische moeder. En zij schenkt Agrippa 5 kinderen. En eigenlijk is Agrippa ook een goede vader. Die is er niet zoveel, maar hij zorgt wel goed voor zijn kinderen.
Ze skypen.
En Augustus is eigenlijk ook een goede opa. Want alle liefde dat Julia heeft gemist tijdens haar opvoeding, voelt ze dat Augustus eigenlijk wel, vooral naar haar zonen toe, dat die wel krijgen. Hij gaat ook heel snel die zonen naar hem toe trekken, letterlijk. Die worden ook in het paleis opgevoed, maar wel op een goede manier. Wel streng, maar ze voelt...
Rechtvaardig?
Ja. Ze voelt wel, hij ziet wel veel door de vingers ook voor die twee kleinzoon, dus ça va wel.
Ze zijn niet op strafkamp.
Nee, voilà. Maar Julia wel. Want Agrippa, het is een veldheer, dus je kunt al raden.
Ja, risico's van het vak.
Voilà. En dan wordt ze een derde keer uitgehuwelijkd aan de zoon van de nieuwe vrouw van Augustus. Want, zoals u misschien herinnert uit de boeken Latijn, Augustus die bestuurt samen met zijn Stoïcijns... Ja, zijn... ik weet niet wat dat een goede benaming is, maar zijn vrouw dan is Livia. Die ook meegaat. Dat was geen lieve. Livia is niet de goede naam voor deze vrouw. Heel streng, ook heel gericht op dat bestuur. En zij wil eigenlijk maar één iets. En dat is haar zoon keizer wordt. En dat die opvolger van Augustus wordt. En ze zet daar alles voor in het werk. Zij heeft 2 zonen uit een eerder huwelijk. Namelijk Tiberius en Drusus. En Drusus is de jongste. Is gelukkig getrouwd. Is ook een goede veldheer. Is eigenlijk nog een sympathieke man. Maar Tiberius totaal niet. En Tiberius is eigenlijk ook getrouwd. En is ook wel goed in zijn gezin. Heeft ook 2 kinderen, dacht ik. Maar hij moet dan, als Agrippa is gestorven, moet hij nu trouwen met Julia.
Dus hij moet zijn eigen vrouw aan de deur zetten.
Ja, dus kun je het je voorstellen. Niemand wil dat.
Dat is niet echt de basis voor een gelukkig huwelijk, denk ik.
Nee, en dat wordt ook echt geen gelukkig huwelijk. Maar omdat ze de taak is, ze kunnen niet anders, leggen er maar bij neer. Julia denkt, ik ga dat hier een beetje proberen hetzelfde te doen like bij Agrippa. Ik blijf mijn vriend Julius zien. En ik ga wel respectvol om met Tiberius. Ik probeer hem nog wat kinders te schenken. En dan zien we wel.
Heeft ze bij haar eerste man ook kinderen gekregen?
Nee. Want dat was echt niet zo lang geleefd. Ja. En dan schenkt ze hem 1 zoon. Of ze is zwanger. Ze is zwanger. En hij moet opnieuw ook, het is ook een veldheer, en hij moet naar een bepaalde locatie.
Dat
en
beperkte professionele keuzes dat je kan maken.
Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Zeker als je wil opvolger worden van de keizer. En hij moet ergens naartoe, zware slag. En zij moet per se mee. Want Augustus wil dat die relatie met Julius stopt. Dat ze zich echt focust op Tiberius om meer en meer de rol van een keizersvrouw, keizerin, op zich te nemen. Dat heette niet zo, hè. De vrouw van de keizer, hè, was het. Mm-hmm. En je kunt dan een beetje raden, ze verliest haar kindje. Het is wel al relatief ver, want ze kunnen zien bij de geboorte dat het een jongetje was.
Oh, ja.
En sindsdien stopt voor Julia alles tegenover Tiberius. En die worden echt ijzig koel.
Yeah.
Hij verbiedt daar ook heel veel, dus die relatie wordt echt heel zuur. Ze begrijpen elkaar ergens wel, maar het stopt gewoon.
Ja.
Zij gaat dus veel meer proberen Julius toch nog te zien, maar op dus heel veel, ja, op heel moeilijke manieren. En dan wordt ze eigenlijk verbannen. Dus ze wordt op een eiland door haar vader, een onbewoond eiland, allez, onbewoond, een heel klein eiland, wel in een villaatje of course, met personeel.
Je moet niet overdreven, hè.
En wat doet hij ook? Hij zorgt ervoor dat Scribonia, de natuurlijke moeder, de biologische moeder van Julia, daar ook is. Dus ze zit in een heel lang, hè, ze mag haar kinderen niet zien, ze mag geen contact hebben met haar kinderen, ze mag er ook officieel niet naar schrijven, ze mag geen boeken hebben, niks. Ze is ook bezig met kunst en zo. En dat mag allemaal niet. Maar hij begint, ja, na een tijdje wordt hij wel een beetje, gaat hij wel een beetje ontdooien en laat hij haar iets toe, maar heel weinig. En zij moet ook zo via dienstboden dan vernemen dat haar kinderen ook nu wel...
Eigenlijk een beetje hetzelfde ondergaan dat zij ondergaan heeft, ja, waarschijnlijk.
Ja, exact. En de twee jongens worden opgeleid ook als... moeten ook in het leger functies vervullen. En helaas sneuvelen ze ook. En
allebei.
Ze kan er niet eens afscheid van nemen. Ik ga niet vertellen hoe het verder loopt. Ook al kan je het allemaal lezen op Wikipedia. Maar
dat
ik wil,
is dat wel zo.
Ik wil vooral vertellen dat dit een heel mooi verhaal is. Het is eentje dat ik ook... Oh, ik wil er constant in verder lezen. En het heeft toch een moderne invulling, omdat je heel veel herkent wel in Julia. Natuurlijk moet ik niet aan mijn vader vragen of dat ik naar een feestje mag of zo. Dat is wel oké. Mm-hmm. Ik mag mij ook kleden van mijn vader hoe dat mij wil. Maar toch herkent u zo in de strijd of de zoektocht ook van een jong meisje naar een wereld waarin dat ze zich toch niet helemaal goed voelt. Allee, zo,
ja.
Een beetje die dingen wel. En dan misschien, normaal gezien beginnen we eigenlijk met de feitjes. Dus ik ga dat nu even allemaal omgooien.
Dat is oké, Sarah.
Ik heb wel al gezegd dat het een recent boek is. Maar, en dat Rosita Steenbeek in Nederlands is. Ook af en toe in Rome woont en werkt. Misschien ook nog leuk om te weten dat zij ook televisie maakt. En altijd is die combinatie met Rome het Sicilië, allez, het Italië zal ik maar zeggen, is wel iets dat heel sterk voorkomt in haar werk. Haar debuut is al uit 1994, was De Laatste Vrouw. En dan is het decor opnieuw Rome en Sicilië. En vanaf dan is ze echt beginnen schrijven. Dus ervoor was ze al bezig met taal. Ze heeft gedoctoreerd in letterkunde, films, televisie gemaakt. En dan is ze nu dus overal schrijfster.
Het is een storyteller.
Ja, voilà. En ze woont daar het grootste deel van het jaar. Dat was het. Voilà, dus Julia, ik vind het echt wel een aanrader. Past ook als je naar Italië op reis zou gaan, ja, deze zomer. Kijk, dat is nog een zomertip ook.
Mijn boek is zo wat half historische roman, ook niet helemaal. Maar ik ga uitleggen waarom.
Okay.
Ik ga het niet hierbij laten, bij dit statement. Ik heb Alexandra mee van Lisa Vera. En Lisa Vera is ook iemand die verhaal vertelt, maar niet altijd per se op dezelfde manier. Zij is literair programmamaker, ze is ook scenarist, ze is ook zo'n beetje bezig met audio en ze doet ook aan virtual reality.
Mm.
Dus ze maakt ook zo games en al. Dus het is wel cool, ze gebruikt heel veel verschillende media, maar ze vertelt wel altijd een verhaal. Ze is ook echt nog jong, niet juist wanneer dat ze geboren is, maar ze is, ik heb haar gezien in maart op Memento in Kortrijk. En ze is echt zo een jonge vrouw, ze is echt grappig ook, ik moest veel lachen met haar, maar ook heel oprecht. En dit boek gaat over Oekraïne en de reden waarom het zo, ja, oprecht is, is het ligt ook heel dicht bij haar. Het boek Alexandra gaat over haar grootmoeder, Alexandra, die Oekraïense is en die eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog is zij weggehaald om te gaan werken in Duitse, laten we het gewoon een werkkamp noemen, want dat is gewoon wat het is. En deze daarna eigenlijk, nadat ze uit dat Duits werkkamp bevrijd is, is zij met haar eerste man naar Oekraïne, naar Nederland gegaan. Is zij daar ook hertrouwd en dan heeft zij haar kinderen gekregen, die dan kleinkinderen gekregen. En zo is Lisa Weza tot stand gekomen. Maar dus, zij heeft die Oekraïense grootmoeder. En die grootmoeder wil eigenlijk nooit heel veel vertellen over vroeger.
Mm-hmm.
Nu snap ik dat je daar nog meer over wil weten. Als je sowieso al weet van, ja, oh ja, die is daar in die oorlog, die is niet gevlucht, die is echt weggehaald.
Yeah.
Die is door Duitsland geweest, die is in Nederland terechtgekomen. Allee, ik snap dat er veel vragen zijn. Bij mij is dat gewoon bij mijn grootouders. Ah, wij zijn allemaal heel ons leven in hetzelfde dorp aan het wonen. Er zit weinig roman in. Maar dus wel in Alexandra. Die is verschenen in 2021, denk ik.
Ja, het is een kaft die je wel zal...
Ja, je hebt hem zeker gezien, de kaft. Het is blauw. Een blauwe kaft. Lisa Veda staat er in hele letters op. En dan Alexandra staat er ook op. En een wit hert met een gouden pijl in zijn zee. Belangrijk voor het verhaal. Belangrijk motief. Maar dus, ze is ook op de shortlist te staan van de Libris Literatuurprijs, die dan gewonnen is door Marieke Heitman met Warme Maan. Maar allez, voor mij had Lisa Veda hem zeker ook mogen winnen. Ze is ook uitgeroepen tot literair talent van het jaar 2022 in de Volkskrant.
Alright.
Dus
dat zegt al iets. Hè?
Dat zegt zeker al iets. Ze heeft ook, ja, dat kleine versum, haar boek Hoe Getimed. Dat is een aanhalingstekens. Dat is een boek dat ze sowieso moest schrijven. Ze is daar super lang aan bezig geweest. Maar dat is uitgekomen een paar maanden voor de inval van Rusland in Oekraïne. Mm-hmm. Dus dat sowieso is dat een boek dat daardoor nog veel meer is gelezen. Maar zelfs al moest het niet nu verschenen zijn, zou het nog altijd de moeite zijn om het te lezen. Het is echt heel interessant. En ik zal misschien de achterflap een keer lezen. En dan ga ik er een beetje meer over vertellen.
Goed idee.
Lisa Veda reist in opdracht van haar 94-jarige grootmoeder Alexandra naar Lugansk, op zoek naar het graf van haar oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. Lisa weet de grenspost van het oorlogsgebied te trotseren en in haar vlucht tuimelt ze terug in de tijd. Vandaar dat ik het ook als historische roman heb gezien.
Ja.
Ze belandt in het paleis van de Sovjets, waar haar overgrootvader Nikolai al sinds zijn eigen dood in 1953 wacht op Alexandra. Na Alexandra's deportatie in 1942 naar Duitsland heeft hij haar nooit meer gezien. Ja, mega tragisch. Samen met Nikolai dwaalt Lisa door het paleis, dit limbo waar ook Kolja zich schuilhoudt, en wekt ze de geschiedenis van haar Don-Kozakkenfamilie tot leven. Dus haar familie komt eigenlijk uit de Donbass.
Ja,
en al jaren geleden wist niemand waar dat al lag. Nu weten we ondertussen allemaal wat dat de Donbass is. Dat is eigenlijk een gebied dat tussen Oekraïne en Rusland ligt. En eigenlijk vinden de mensen van de Donbass, sommigen voelen zich Oekraïens, sommigen voelen zich Russisch, de meeste voelen zich gewoon Donbass. Maar dat is gewoon twisted territory. Iedereen maakt daar aanspraak op en de mensen die daar wonen, zijn gewoon de pineut. Allee, er loopt iemand met een been weg en zij zitten daar nog altijd. Dat is gewoon al, ja, het is een beetje like Vlaanderen, een beetje betwist gebied door de eeuw heen. En bij hen is dat zeker, vanaf dat dan de Sovjet daar gekomen is, nog heel veel weer ergerd. Dus haar grootouders, overgrootouders, de ouders van Alexandra, waren wat ze noemden Don-Kozakken.
Ja.
Dat is gewoon zo een speciaal volk, dat klinkt nu vrij raar, maar dat is zo hoe dat ze zich identificeren in de Donbass. Dat is, de mannen waren een beetje strijders, maar die hebben ook hun eigen verhalen en zo, hun eigen folklore. Ik zal het zo noemen, hun eigen folklore.
Ja.
En dat is hoe dat ze zijn. Dat zijn de Don-Kozakken, dat zijn geen Russen, dat zijn geen Oekraïners. Dat zijn Don-Kozakken. Dat ligt daar nog ergens in de midden. En daar woonden dus de overgrootouders van Lisa, de ouders van Alexandra. En op een bepaald moment neemt de Russen dat daarin. Sovjet-Rusland neemt dat in. En er is gewoon in het algemeen, ja, met communisme, worden boerderijen worden afgenomen. Mensen worden gedwongen om naar de steden te trekken. Dus dat is al een heel stukje geschiedenis dat wij, als we vandaag denken aan die oorlog, daar niet per se bij zien. Maar daar is het wel voor een deel ook begonnen. Heel veel mensen zijn toen al verplaatst. Die zijn niet gebleven in het dorp, maar ze wilden blijven. En dat is al een heel tragisch stuk van het verhaal dat Alexandra vertelt. Van dat begint altijd klein. Ze pakken nu een ezel af. Je moet een deel van je oogst afstaan, whatever. En uiteindelijk moeten zij en haar ouders en haar zusje verhuizen naar een stad. Ik ben nu aan het twijfelen of die stad Luhansk is. Of niet, ben ik even niet meer zeker. Maar ze verhuizen naar een stad. Dat zusje wordt ook ziek, dat zusje sterft daar. Dus dat is wel heel tragisch. En je ziet daar al van wat is de impact van al die grote wereldgebeurtenissen op dat gezin.
Ja.
En dat gaat ook niet van de ene dag op de andere. Dat zijn jaren. Dat zusje sterft dan. Een paar jaar later, ze kregen wel nog wat meer kinderen dan, wordt Alexandra als oudste dochter weggehaald. Alle dochters in heel dat dorp, in heel die stad, moeten mee om voor de Duitsers te gaan werken. Dus ja, ondertussen zitten we alweer wat verder, dus in de jaren 40. En die wordt meegenomen naar Duitsland, waar ze moet gaan werken. Ik denk dat bij IG Farben is. Ja, ik denk het wel. zo in een lab dat ze moet gaan werken. En dus ja, dat gebeurt, ze wordt daar weggehaald. En zoals ik daarnet zei, ze gaan nooit meer terug. Dat is gewoon nooit helemaal mogelijk. Omdat ze zijn weggehaald, weten ze niet van, ben ik nog welkom als ik terug ga? Kan ik daar nog terug gaan leven? Als ik dat doe, raak ik dan terug op mijn eigen plek? Of niet? Allee, het is zo allemaal heel... Allemaal zo kleine redenen waarom Alexandra nooit terug is geweest naar haar geboorteland. Maar dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Ze heeft er niet voor gekozen om weg te gaan. En nu kan ze niet meer terugkeren. Dus dat is zo wat de historische context daar. Dus dat is allemaal aan het gebeuren in Donbass. Lisa Weda is hier opgegroeid. Met haar moeder, met haar grootmoeder. Af en toe komen er ook Oekraïnse familieleden op bezoek. En dat is heel grappig hoe dat ze dan beschrijft. Dat er zo superveel eten is, superveel drank ook. Zij gaat zelf ook af en toe naar Oekraïne. Dus de band met die familie bestaat wel nog. De meeste van Alexandra's zussen zien ze ook nog.
Ja.
Maar die vader is nooit teruggekeerd. Omdat hij ook in, was in de jaren 50, denk ik, gestorven is. Dat hij dus gewoon niet meer ziet. Dan moet ik even maar meer naar het heden gaan. Dus dat is allemaal gebeurd. Het gezin, dus het kerngezin van Alexandra met haar zussen en haar ouders, is ook een beetje verspreid geraakt. Een van haar zussen woont in Odessa, dus het is nog altijd Oekraïne. Een deel woont nog in de Donbass, dus echt het conflictgebied zelf. En als we nu naar meer recent gaan, dus vanaf 2014 is denk ik de Krim ingenomen, is er van alles gebeurd. En in 2015 verdwijnt de oom van Lisa, dus het neefje van Alexandra, verdwijnt en woonde in de Donbass. En die wordt eigenlijk meegenomen door, laten we ze revolutionair noemen, ik weet niet hoe we ze anders noemen, door Russische gezinde mensen in de Donbass wordt die meegenomen. En ze vinden die een paar dagen later terug, overduidelijk, gemarteld. Dat was omdat hij niet, hij wou zich niet aan hun kant scharen. Eigenlijk wou hij geen kamp bekennen.
Ja.
Hij wou niet zeggen van ik ben voor Oekraïne, hij wou niet zeggen ik ben voor Rusland. Omdat hij dacht van dan ben ik veilig. Spoiler, dat is helemaal niet zo. Dus hij wordt dan teruggevonden, helemaal toegetakeld. Van Alexandra moet Lisa iets naar daar brengen, een artefact, om bij hem te begraven. Omdat hij dan pas rust gaat vinden.
Oké. Okay.
Dat is hoe dat was, denk ik. Ja, ik ben redelijk zeker dat dat was hoe dat was. Dus als Lisa onderneemt die reis, helemaal naar de Donbass. En tot daar is het allemaal redelijk feitelijk. Hè? Ze gaan naar daar. En dan beschrijft hoe dat ze een grenspost is. En dat is al mega gek om te beschrijven, omdat je weet van, ze is nog in Europa, maar ze is ook aan iets als een grenspost.
Mm-hmm.
Wat wij niet per se kennen. Allee, echt een bewaakte grenspost.
Ja, ja, ja.
Grote geweren en al van die dingen. En dan beschrijft ze hoe dat ze probeert om die grens over te steken. Een beetje zo in Tilly halen. En dat ze dan in een soort van veld terechtkomt. En dan valt ze in een paleis. En je weet, vanaf dan zijn we niet meer helemaal in de realiteit.
Ja.
Maar net daardoor kan ze dingen vertellen dat we anders niet zouden weten. Dus in dat paleis komt ze dan haar overgrootvader tegen. Die Nikolai, de papa van Alexandra. Die zegt van, ik ben hier aan het wachten tot Alexandra komt. Ik heb haar nooit meer gezien. Ik wil haar, als ze start, graag meenemen dan hiernamaals. En Lisa vertelt over Kolja, waarom dat ze daar is. En die zegt, ja, ik heb Kolja hier al gezien. Die loopt hier ook ergens rond in dat paleis. Die kan ook niet oversteken. Want er is ook iets waarop hij wacht.
Ja.
En dus is Lisa die dat moet komen brengen. En aan de hand van alles wat hij vertelt, weten we dan weer meer. Allee, een deel van dat verhaal dat ik net al verteld. Weten we van, wat is er daar allemaal gebeurd?
Ja.
Ja. Dus het is wel crazy. Er komt ook zo nog wat meer... Ik ging zeggen onrealistische, meer magisch realistische dingen aan te pas. Ik zei al daarnet dat hert met die gouden pijl.
Ja.
Dat is zo een symbool, een soort mythologisch dier van die Don Cosan. Af en toe vertellen zij ook een stuk van het verhaal. Als ze als bijvoorbeeld het gaat over hoe dat Kolja aan een einde is gekomen. Er is dan niet echt een verteller bij, want Kolja kan het niet meer navertalen. De Russen gaan het toch niet vertalen. En dat is dan vertalen die herten wat er daar allemaal gebeurd is. Ja.
Oh, ja.
Dus een heel bijzonder boek. Het heeft ook een inzicht in... Dat is niet gewoon goed en slecht. Wat er daar gebeurt. Ja. Er zijn redenen waarom de mensen voor de Russen kiezen. Er zijn redenen waarom de mensen voor Oekraïne kiezen. Misschien wel de mensen in de Donbass geen van beide.
Mm-hmm.
Ook heel legitiem. Maar het toont vooral ook hoe vaak, hoe geleidelijk
dat allemaal gebeurt. Dat niet van één dag
Zeker als we er nu op kijken, denk van, plots stonden die Russen daar in Oekraïne.
Ja.
Maar dat is allemaal al veel eerder begonnen.
Ja.
En dat is wel iets dat heel duidelijk uit dat boek komt.
Oké.
Okay. Dus als je zoiets hebt van, gewoon iets meer inzicht willen erin. Mm-hmm. Of voorbij de headlines willen of zo.
Ja.
Het is een roman. Net omdat het niet altijd realistisch is, heeft u wel inzicht in zo de grotere verhalen erachter.
Ja. Okay.
Het is ook heel mooi geschreven.
Mm.
Het is altijd handig, hè.
Mijn derde boek is ook, denk ik wel, of heeft een kaft die jullie misschien wel al zullen gezien hebben. En dat is Perzik Bloesem Lente van Melissa Fu. En het boek speelt zich af in 3 tijdsperiodes. Het grootste, of een groot stuk, is in de jaren 30 in China. Het gaat over de Japanse invasie in China, dus de burgeroorlogen daar. En we volgen Mei Lin, zij is een jonge mama. Ze heeft 1 zoontje, Renshu, die dan 4 jaar is en ze moet uiteraard op de vlucht slaan. De papa die is helemaal in het begin van het conflict moeten gaan vechten en niet meer teruggekomen. Dus ze hebben nooit echt een bevestiging gekregen wat er effectief gebeurd is. Maar ja, hij komt niet meer terug, ja. Kan het nu al zeggen. Dus ze kunnen heel weinig meenemen, ze moeten heel snel vluchten. Maar een van de dierbaarste dingen die ze bezitten is een handbeschilderde rol waarop er fabels zijn afgebeeld. En dat komt heel vaak terug in het boek. Als het een moeilijk moment is, dan rolt de mama een stukje open. Dan ziet ze een tekening, mag Renshu één aanduiden. Mm. En dan vertelt zij het verhaal over die tekening. Dat is een soort troostmoment voor hen. Die rol komt ook op verschillende manieren terug in het boek. Dus we hebben, ik denk, een kleine helft van het boek is echt dat verhaal. Die oorlog duurt vrij lang, dus er zijn al andere machthebbers, ze weten niet goed voor wie dat ze nu wel en niet moeten opletten. Ze moeten zich heel vaak onderduiken. Heel creatief zijn met onderdak, maar ook voeding. Toch proberen jobjes te doen. Dus eerst reizen ze nog samen met de broer van de papa. Dus het gezin van dus de schoonbroer van Meilin en hun 2 dochters en de vrouw. Maar dan verliezen zij elkaar ook door allerlei dingen. Dus we hebben dat hard verhaal, maar ook heel mooi hoe dat Meilin, de mama, toch probeert Renshu een beetje ook troost te bieden. Maar vooral heel goed voor hem te zorgen en toch zoveel mogelijk liefde nog te geven. Want zij weet, dit is gewoon geen goede basis voor mijn kind. Wow. voilà. En dan duurt het uiteraard heel lang voordat ze een nieuwe thuis vinden. Op een bepaald moment, dus dan is Renshu al een middelbare scholier, al op het einde van het middelbaar. Maar hij kan dan toch een beetje onderwijs volgen en dan blijkt dat hij eigenlijk best wel een knappe bol is. En via die schoonbroer, die ondertussen een hoge functie heeft bij het leger, kan hij een plekje krijgen aan een universiteit in de Verenigde Staten, die zich bewust ook richt op slimme bollen uit China. Ze zitten ondertussen ook in het conflict. En hij krijgt dus dat ticket om naar de Verenigde Staten te gaan. En Meilin is natuurlijk super trots en ook heel blij dat haar kind eindelijk veilig zal zijn, ook al is de situatie dan wel relatief onder controle. Maar zij kan niet mee. Het is 1 ticket. Ze heeft ook totaal geen geld om mee te gaan. Dus ze weten ook op dat moment van, oké, dit is een goed moment, maar we gaan elkaar echt wel heel lang niet zien. De communiceren ging toen via brieven. Na een tijdje kunnen ze ook telefoneren met elkaar. Maar die groeien gigantisch uit elkaar. Het tweede deel van het boek volgen we dan hoe Renshu in de Verenigde Staten zijn studies afwerkt en eigenlijk ook zijn gezin sticht. In Amerika is zijn naam Henry. En dat werd hem aangeraden van een Engelse versie van zijn naam te maken. Hij ontmoet daar zijn vrouw. Hij studeert inderdaad goed. En ze krijgen een kindje, Lily. En dan is het derde stukje van het boek. Dat stuk is veel korter. Dus het grootste stuk is echt wel het Chinese verhaal. En zijn dochter groeit dan ook op. En zij is dus half Chinees en zij is heel geprikkeld door die cultuur, wil daar ook heel veel over weten. Maar haar vader, Renshu of Henry, die wil daar eigenlijk niet over praten. Ja. Louis heeft heel veel dingen meegemaakt en die heeft iets van, allee Lily, jij zit hier gelukkig, je hebt hier alles dat je nodig hebt. Dat doet er niet toe van waar dat hij komt. Maar Lily ziet ook wel dat zij anders is. Dus zij wil haar familieverhaal leren kennen. Ze schrijft daar dan ook in een Chinese les, als kindje nog. Maar haar vader is daar echt niet mee gediend. Terwijl dat Lily voor het eerst dan bij allemaal kindjes is die ook Chinees zijn. En voor haar is dat net iets positief. Dus dat conflict. Dan groeit die Lily verder op. En wordt zij ook student. En zien we hoe die band verandert. En hoe zij het ook wel meer en meer begrijpt. Van oké, waarom is mijn vader hier zo gesloten over? Want dit gaat niet gewoon over wat taal en eten met stokjes. Ja, voilà, voilà. Dus dat is kort door de bocht. Maar het is... Oh, ik heb het zo graag gelezen. Vooral dat stuk over China, want ik wist daar echt niets over. Of ja, niet veel over. Ook het conflict van, oké, je bent dan in de Verenigde Staten. Je kan communiceren met je moeder. Niet vaak, maar je kan het. Mm-hmm. Maar je weet op den duur gewoon niet wat je moet zeggen. Want je zit totaal niet meer in elkaars wereld. Je hebt dan ook genoeg geld om die te gaan bezoeken. Maar doet dat dan niet om een of andere reden? Dus zo heel, er zit heel veel in dat boek. Heel mooi vertaald ook. Dus ja, ik ben echt vol lof over dit boek. Ik ben weer vergeten om eerst te beginnen met Melissa Foo. Maar dat is misschien niet zo erg. Dus
dat je zo enthousiast zit erover. Voilà.
Want dat maakt eigenlijk dat ik beter kan vertellen wie Melissa Foo is. Want zij is opgegroeid in Northern New Mexico. Ze heeft een beetje overal gewoond in de Verenigde Staten en woont nu in Cambridge, in de UK, met haar man en met haar gezin. Ze is academicus, ze heeft fysica en Engels gestudeerd. Ze heeft als lesgever gewerkt, dus consultant ook. Dus een succesvolle academische carrière uitgebouwd. En eigenlijk is zij een beetje de Lily in dit verhaal. Mm. Hè. Haar vader is ook... uit China op dezelfde manier, op een gelijkaardige manier, in de Verenigde Staten terechtgekomen. Maar wou nooit echt veel vertellen over van waar kom ik, wat is er allemaal gebeurd. Zij kende ook haar grootmoeder wel, een beetje. Maar dat was voor haar... dus eigenlijk is dit het verhaal van haar vader. En haar band, uiteraard gefictionaliseerd, dank u. Ze heeft ook al prijzen gewonnen met dit boek. Het is nochtans haar eerste roman, dus het is haar debuut. Maar het is echt wel, ze heeft er veel tijd voor genomen, maar het is wel echt, ja...
Ja, dat is wel bij een historische roman. Je moet nog net iets meer tijd nemen, heb ik altijd het gevoel.
Ja.
Het moet wel een beetje kloppen. Hè?
Ja, het is dat. Je kunt wel een deel erbij verzinnen, maar je wil dat het inderdaad ook klopt, dat je op zijn minst daar niet wordt.
Ja, als je plots zegt dat Mao in de 17e eeuw was, dan ben je als historische roman, word je wel minder serieus genomen, denk ik.
Maar dus, voor iedereen die iets meer wil weten over China in de jaren 30 en de oorlogen daar rond en wat dat doet met een gezin, en ook de nakomelingen, want ik denk dat dat vaak iets is dat mensen niet altijd over nadenken. Dus dat is misschien een beetje hetzelfde met jou, Alexandra, dan. Hoe dat mensen in onze wereld of in onze tijd daarmee proberen omgaan. Voilà.
Right. Fun. Ik denk dat dat drie goede historische romans waren.
Yes.
Ja, ik vind dat zo'n speciaal genre.
Ja. Ik lees dat zeer graag, hè, omdat je dan bijleert en toch zit je in die fictie, dat verhaal.
Maar je moet wel een goede historische roman vinden.
Ja. Ja, want het risico bestaat wel dat het saai is.
Ja.
En dat is bij deze drie.
Dat ofwel te veel geschiedenis is en te saai, ofwel te veel roman en dat je dan denkt van oké, maar ik... Maar waar is de geschiedenis?
Ja. Het evenwicht moet goed zitten. Ja. Ja, zeker.
Ben ik een weegschaal? Ik vind de balans vrij belangrijk.
Oké, wat ben je nu aan het lezen, Thijs?
Ik ben nu Burnt Sugar aan het lezen van Avi Doshni. Of Avni Doshi. een van de twee. Ik ga het sowieso nog posten op onze Instagram. Ja. Het is een verhaal dat zich afspeelt in India. En het gaat over een moeder en een dochter. En die moeder begint wat te dementeren. En die dochter kijkt wat terug op hun relatie. Want die is eigenlijk heel gecompliceerd. Omdat die moeder is niet altijd een even goede moeder geweest. Maar die dochter heeft nu wel zoiets van, ik moet nu wel voor haar zorgen. Want het wordt ouder, ze kan niet meer alles alleen. En het is zo wel, het wringt zo een beetje daar.
Ja.
Wel interessant.
Oké.
Zijn jij aan het lezen?
Ik ben begonnen in Breasts and Eggs van Miko Kawakami. Het gaat over een vrouw in Tokio. En zij woont daar alleen. Zij wil eigenlijk schrijfster zijn. Maar ze doet vooral andere jobjes om de eindjes...
Beide.
Om van alles aan elkaar te kunnen knopen. En in het boek is haar zus, haar oudere zus, op bezoek. Die naar Tokio is gekomen om een borstvergroting te laten doen. En ze heeft haar dochter mee, haar puberende dochter, die beslist heeft van niet meer te praten.
Classic.
Ja, voilà.
Dat is toch iets typisch van Japanse boeken. Ik ga niet meer praten.
Maar we kunnen toch haar gedachten gaan lezen dankzij een dagboek dat ze bijhoudt.
Ah, nice.
Goed. Voilà. Dus dat is een beetje de setting. Dus die zus die nu iets heeft van, waarom wil je een borstvergroting? Dus zo, dat is het begin.
Oké, cool.
Ja.
Ik ga het ook nog lezen, dus ik ben al benieuwd.
Voilà.
Yes, als je niet genoeg kan krijgen van de Wende van het Boek, kan je altijd inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan weet je terecht als er een nieuwe aflevering online staat. Of als we ander nieuws hebben om te delen.
Ja.
Soms hebben we ander nieuws. Mm-hmm. Alrighty. Maar voor nu, pak je er een boek bij, geniet ervan en tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Van het boek.